Goedemorgen. Fijn om weer in Sliedrecht te zijn, in deze plaatselijke gemeente. En om samen met u het woord te openen. Ik zei net tegen onze broeder, die hier de leiding van de zangdienst had. Je wist dat ik over de genade wilde spreken, maar dat wist hij niet. Want ja, ik vond het wel mooi dat hij begon. We gaan vanmorgen zingen over de genade. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik wist tot gisteravond nog niet waar ik het over hebben zou. Dat heb je soms, hè. En dat komt, ik had een enorm drukke week. Veel spreken en een paar begrafenissen en gisteren nog één. Dus gisteravond om 12:00 wist ik nog niet wat ik hier zou zeggen. Nou staat er in de Bijbel, en dan trek ik het uit de context hoor, maar hij geeft het zijn beminden in de slaap, hè. Dus ik werd vannacht om 3:45 wakker en ik lag te denken. Ik dacht van nou, ik ga het over genade hebben vanmorgen. En dus ik ben iets eerder opgestaan en mijn Bijbeltje gepakt, door mijn Bijbel gebladerd. Nou ja, en dan kom ik hier en dan zegt die broeder, wij gaan liederen zingen over de genade. Dan denk ik van nou, dan zal het toch zo moeten zijn, hè? Ja. Dus fijn dat we daarbij bepaald mogen worden. We gaan met elkaar lezen uit de Efezebrief, Efeze 2. Efeze 2, de vertalers hebben daar ook boven gezet, alles is genade. Er staat ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover in eerste instantie. Toen ik hier vanmorgen naartoe reed vanuit Vierhouten en onderweg mijn autoradio aanzette, toen begon er net een kerkdienst. Ik denk van een reformatorische gemeente. En die voorganger die begon met de woorden: onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Nou, zo begint men veelal in de reformatorische kerken de dienst. In wat meer evangelische kringen hoor je dat wat minder vaak. Maar die woorden die sprak hij uit en onderweg hier naartoe bleef dat toch een beetje door mijn gedachten heen gaan. En ik dacht daar zo over na. En ik dacht, wat is het eigenlijk mooi? Als je zo de dienst kunt beginnen. Maar niet alleen op zondag. Je zou dat natuurlijk elke dag voor jezelf kunnen uitspreken. Maar dat je inderdaad mag beginnen. En dat je dan inderdaad kunt zeggen. Nou ja, ook morgen vroeg als u misschien opstaat. Onze hulp, mijn hulp en mijn verwachting is van de Heere. Nou, wat is er dan mooier om de dag mee te beginnen? Met die zinsnede. Hè? Dat wij inderdaad mogen weten, ook voor vandaag, inderdaad, onze hulp is van de Heere. Ja. Er staat ergens in de psalm, en dat schoot dan allemaal door mijn gedachten vanmorgen hier naartoe. Ik kan nu zo zeggen welke psalm het was. Maar God is ons een helper. De Heere is het die ons draagt. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere. God is ons een helper. Psalm 54 staat er trouwens, vers 6. Ja, God is ons een helper. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Er is een lied in de bundel dat zegt, daar is een helper groot van kracht. Steeds bereid. Wat zijn wij bevoorrecht en begenadigd dat we inderdaad die God door genade hebben mogen leren kennen. En dat vandaag, maar ook de komende week, inderdaad onze hulp en onze verwachting mag zijn van Hem die de schepper is van hemel en aarde. En dat niet alleen, maar ook de schepper is van uw en mijn leven. Immers, Hij heeft ons in de moederschoot geformeerd. Ja, Psalm 139. Hij is in ons een goed werk begonnen. En leert de Bijbel, Hij zal dat werk ook volmaken, volvoeren tot op de dag van Christus Jezus onze Here. Nou ja, dat zijn zomaar wat gedachten die door mij heen gingen vanmorgen. En als je dan dat zo nu ik weer uitspreekt en over nadenkt, denk ik, ja, dat is toch best wel fijn, hè? Dat je hier mag zitten als gelovige vanmorgen en dat je deze dingen mag weten. Dat het ook gestoeld is op het woord van God. En dat je elke dag in die afhankelijkheid je weg mag gaan en in de wetenschap. Hij is je helper, je mag het van Hem verwachten. En Hij is de schepper van hemel en aarde, van ons. Maar ook, Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. God houdt alles in zijn hand. Gelukkig maar. Want als je om je heen kijkt in deze wereld, nou, laat ik het maar gewoon heel plat zeggen, dan is het dikke rotzooi. Is het een zootje. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in deze wereld, en wij leven nu nog vrij rustig in Nederland, maar als we buiten onze landsgrenzen kijken en naarmate je verder weggaat, dan zie je dat het allemaal helemaal niet zo florissant uitziet. Wat is er niet een nood, wat een ellende, wat een narigheid. Ja. Alles te maken met de zondeval, dat weten we. Maar in die wereld leven wij. En als je daar dan naar ziet en je hoort het nieuws en je volgt het allemaal, dan denk je, wat moet er van terechtkomen? Ja. Dan zou je dat kunnen beangstigen. Maar opnieuw, wat een voorrecht. Onze hulp, onze verwachting is inderdaad van de Heere. En Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Dat geldt voor Israël, daar heeft Hij een plan mee. En dat geldt voor de gemeente, het lichaam van Christus, waar u en ik door genade deel van uit mogen maken. Maar dat geldt ook voor de rest van deze wereld. En de Heere God komt tot zijn doel. Ook met uw en met mijn leven. En dan eindigt dat wat de predikant dan voor de radio zei, genade zij u en vrede. Wij hebben een genadig en een barmhartig God en Vader, leert de Bijbel. En we leven elke dag uit die genade. We vinden dat eigenlijk allemaal heel normaal. Maar wat houdt dat nou in voor u en voor mij? Die genade van God. Paulus die schrijft daarover hier in de Efezebrief. We hebben het een paar keer gelezen. Door genade zijt gij behouden. Door twee keer toestaat dat er. Door genade zijt gij behouden. Ja. Het is allemaal genade, hebben de vertalers erboven gezet. Ook in de Romeinenbrief, dat gaan we zo opzoeken, dan worden we daarbij bepaald. En genade, dat is een woord, in het Grieks is het woordje charis, heb u vast wel eens van gehoord. Charis, genade. En dat is weer afgeleid van een ander woord, gairo. En dat betekent verblijden. Charis, genade, gairo, verblijden. Ja. Nou ja, dat klopt ook wel, hè. Toch, genade maakt blij. Ja. Ik word blij als ik zo ook vanmorgen met u deze mooie liederen zing, die onze broeder voorbereid heeft voor deze dienst. Ja. En ik word dan nog blijer als ik hier naartoe gegaan met de gedachte van, nou, ik ga het hebben over de genade. Genade maakt blij. Genade heeft alles te maken met dat wat vreugde geeft. En dat het ons blij maakt, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het voor niks is. Ja. Je ontvangt dat zomaar. Zomaar, het is gratis. In Romeinen 3, misschien wil je dat eens opzoeken met mij. Romeinen 3. Want dat bepaalt ons ook bij de genade van God. Geen onbekende woorden in Romeinen 3. Daar staat, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is onze natuurlijke toestand. Hebben we ook al gelezen in Efeze, ja, in hoofdstuk 2. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt. Ja. Wij zijn van nature allemaal zondige mensen. En ik heb het vast wel eens vaker gezegd hier, daar kun je nog niks aan doen ook. Toch? Nee, dat u een zondaar bent, kunt u niks aan doen. Want ja, dat is nou eenmaal de aard van ons mensen. Zo zijn wij geboren. En ik vergelijk dan altijd maar met als je een baby, als een baby geboren wordt, dan ziet het er allemaal zo prachtig uit. Hè? En dan denk je, jongen, nou, daar zit toch geen kwaad in, zou je denken. Hè? Zo lief, zo'n klein babytje. Maar goed, ik zie het bij mijn eigen kleinkinderen, die wonen althans een paar naast de deur. Maar dan zie je dan maar dat ze ouder worden. Nou, er zit er wel in, dat kwaad. Hè? Ja. Dat hoeft opa ze niet te leren, zeg maar. Nee. Nee, dat gaat automatisch. En dat is ook wat de Bijbel ons leert. Allen hebben wij gezondigd. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, ja, derven wij, missen wij de heerlijkheid van God. Maar daar staat iets heel moois achter en daar gaat het mij dan om. Want dan staat er, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Om niet. Dat wil dus zeggen, voor niks. Voor niks. Om niet gerechtvaardigd. Dat woordje, dat vinden we nog een keer in de schrift, in het Johannesevangelie. In Johannes, even kijken welk het was. Ik dacht 15. Ja, in Johannes 15... In vers 25, Johannes 15, vers 25, daar staat, maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder reden gehaat. En dat is hetzelfde als wat Paulus zegt in de Romeinenbrief om niet. Zonder reden. Om niet. Dat is dus eigenlijk hetzelfde. En dat wordt hier in Johannes' evangelie genoemd in verband met de persoon van de Heer Jezus. Ze hebben hem zonder reden gehaat. Nou, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij nou fout gedaan? Wat voor reden was er nou? Wat was nou de aanleiding om hem te kunnen haten? Nou, dat was er niet, want er staat zonder reden. Nou, inderdaad, hij predikte het koninkrijk Gods. Want dat was actueel in die tijd, omdat hij zou komen om het koninkrijk op te richten. Dat is niet gebeurd, want de koning is verworpen. Daarmee is ook het koninkrijk uitgesteld. Daarmee is ook de prediking van het evangelie van het koninkrijk uiteindelijk stopgezet. Vandaar ook dat Paulus later op het toneel komt en die predikt het evangelie van de genade van God. Dat is het evangelie van de vrijspraak. Dat is het evangelie van de rechtvaardigmaking om niet. Dat is een ander evangelie dan wat de discipelen predikten in hun dagen. Die predikten het evangelie van het koninkrijk en de komst van de koning. En Paulus, die krijgt later in de handelingenperiode, heeft die openbaringen van God gehad. Wat bepaalt God hem bij het geheimenis? Wat betrekking heeft op de gemeente? Dat was vroeger niet bekend. U vindt in die zin in het Oude Testament ook niets geschreven over de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente als lichaam van Christus. Het woord gemeente komt wel voor, ja, maar dan in een andere context. Nee, als het gaat om de gemeente als lichaam van Christus, dat is aan Paulus geopenbaard. Dat was, zegt Paulus ook in de Efezebrief trouwens, van eeuwen her verborgen in God, de schepper van alle dingen. Ja. Dat was niet bekend. Dat wisten ook de discipelen nog niet. Nee, dat is heel speciaal aan Paulus bekendgemaakt. En die predikt dan inderdaad ook het evangelie van de genade van God. En de Heer Jezus, die predikte en de discipelen het evangelie van het koninkrijk. En zij hebben hem in die dagen zonder reden gehaat. Hij gaf blinden, gaf hij het licht. Hij gaf duizenden mensen te eten. Denk maar aan de spijziging. Hij genas zieken in die tijd. Ja, natuurlijk alles te maken met de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Hij wekt de doden op. Dus, wat voor reden was er om hem te haten? Nee, het was hun eigen oogmoed. Hun eigen trots bracht hen daartoe. En ze moesten hem niet, zonder reden gehaat. Ja. Nou, dat wil dus zeggen voor niks. Voor niets. En als het nog gaat om die genade van God, en als het nog gaat om de rechtvaardigmaking waar de Bijbel over spreekt, dan leert de schrift ons, dat is om niet. Om niet. Dat ontvang je zomaar. Ja. Wat moet je daarvoor doen? Ja, niks. Ja, nou ja, in het geloof aanvaarden. Je kunt daar ook niets voor doen. Ik zei net dat je een zondaar bent. Daar kun je niks aan doen. Want dat is de aard van ons mensen. Maar dat je gered wordt, daar kun je zelf ook niks aan doen. Nee, dat is genade van God namelijk. Ja. Daar kun je helemaal niets aan doen. Alle roem is, stel je voor dat je iets zou kunnen doen, dan zou je roemen in jezelf. Nee, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid hebben wij van onze God genoten. Genade van God. Genade kocht mij vrij. Genade van God zo rijk en vrij, broeders en zusters. En weet u, juist omdat dat voor niks is, is dat zo moeilijk voor mensen. Ik kom dat heel vaak tegen, ook bij gasten die bij ons in het Vierhout de Bosch komen. Want ja, ook daar prediken wij natuurlijk de genadeboodschap. Wat is het mooier dan die boodschap te brengen? En dan gebeurt er nog eens, ja, maar dat is wel heel makkelijk hoor. Ja. Nou ja, kennelijk niet, want ze hebben er moeite mee om het te aanvaarden. Ja. Ach, en daar herkennen wij onszelf misschien ook wel een beetje in, laat me eerlijk zijn. Want er kunnen allerlei waarheden vanuit de schrift kunnen tot je komen. En dat gaat eigenlijk een beetje tegen je gevoel in. Hè? Het is haast te mooi om waar te zijn. Ja. 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 Nou ja, zo is het ook met de genade. Hè? En zeker als iets voor niks is, dan wordt het moeilijk voor mensen. Ja. Wij zeggen dan gauw, niks is voor niks. Nou ja, in de wereld is dat eigenlijk ook wel zo. En ook wel een beetje begrijpelijk natuurlijk. Het enige wat we wel willen geloven is dat voor niks gaat de zon op. Ja, voor niks gaat de zon op. Dat is het enige wat we wel geloven. Dat die zon opgaat, dat het licht is en dat de duisternis verdrijft. En dat de zon licht en leven geeft en alles laat groeien en bloeien zonder dat er een reden voor is. Want u wilt toch niet zeggen dat wij als mens dat verdienen? Hè? Dat er licht en leven is. Nee. Maar God laat de zon opgaan, leert de Bijbel, over goeden en kwaden. Nou, daar mogen wij als mensen ook van genieten. En je kunt nooit zeggen, nou, daar hebben we toch eigenlijk wel een klein beetje recht op, dat de zon opgaat. Nee. Nou, ik kan niks bedenken om te zeggen, nou, daarom heb ik recht erop dat de zon opgaat. Nee, dat hebben we niet. Nogmaals, in de wereld is niks voor niks, zei ik net al. Hè? En als wij lezen dat het gratis is, dan zeggen we, ja, dan moet je op je hoede zijn. Er zullen vast wel kleine lettertjes ergens nog bij staan. Hè? Ja. Nou, laten wij nou gewoon vanuit de Bijbel die kleine lettertjes gaan lezen en zien wat de schrift ons leert, wat die genade inhoudt. En dat het inderdaad voor niks is, broeders en zusters. Want als Gods woord zegt dat hij genade geeft en dat het zonder reden is, wie ben ik dan om daar iets aan toe te voegen en te zeggen, ja, het is wel genade, maar dan moeten we wel dit of dat. Nee. Nee, dat klopt niet. Het is genade. En dan moet je niet meer dit of dat. Zo werkt dat niet. Zo denken wij misschien wel, maar dat is niet wat de schrift ons leert. Wij hebben daar niets aan toe te voegen. En wij zijn nogal eens geneigd om te denken, nou ja, nu ben je een gelovige. En nu je een gelovige bent, nou ja, dan mag je toch wel verwachten dat ze ook dat doen en dat ze dat doen. Hè? Ook dat zit in ons. Hè? Nou ben ik christen en dan vind ik eigenlijk, omdat ik christen ben, ja, dan moet u eigenlijk niet meer dat doen. Ja. En zo willen we elkaar ook wel eens weer dingen op de schouders gaan leggen. Hè? Ja. Nou, daar moet je denk ik een beetje voorzichtig mee zijn. Om dat te doen. Want de genade van God en de liefde van God is onvoorwaardelijk. En niet ik ben de norm of de maatstaf voor uw leven. Mijn leven gaat heel anders dan uw leven. Ja, dus ik heb u ook niks op te leggen wat dat betreft. En zeg je, ja, maar nou ben je christen, dan moet je dit doen in de gemeente. Of dan moet je lid zijn van de EO. Of weet, is tegen mij wel eens gezegd. Maar u bent toch christen? Bent u geen lid van de EO? Nee, niet meer. Sorry. Ja. Maar dat is heel persoonlijk. Ik zeg niet dat het fout is als u er lid van bent, hoor. Begrijp me goed. Je maakt gewoon keuzes in je leven. Nee. Maar dan wordt het gezegd, ja, maar je moet toch wel lid zijn van... Nee. Nou ja, ik ben er toevallig niet dan. Ja. Dat voor ieder is dat heel persoonlijk. Dus je moet elkaar wat betreft niks op laten leggen. En zo is het ook als het gaat om die genade, broeders en zusters. En dat ontvang je zomaar om niet. Genade komt van God. Paulus zegt in de brief van Titus, in Titus 2, vers 11. Hè? Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ja. Nou, die tekst die zult u misschien met de kerstdagen wel heel vaak op een kaart hebben gezien. Hè? Als je goede kerstdagen wensen, want dat is een tekst die er nogal eens op staat. Hè? De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ja. Genade komt van God. En alleen per definitie is het zo dat de mens van nature daar niks mee heeft. Dat staat hem eigenlijk tegen. Maar God geeft het zonder reden. En wij hebben niets aan te bieden waardoor wij aanspraak zouden kunnen maken op die genade. En als je dat gaat beseffen, beste mensen, broeders, zusters, dan als je dat gaat beseffen, dan wordt die genade ook steeds groter in je leven. Ja. Dan krijgt het ook steeds meer een plek in je leven. En dan wordt het inderdaad overweldigend. Daar spreekt Paulus ook over. Hè? Over de overweldigende rijkdom van zijn genade. Ja. Nou, toen ik vanmorgen in bed lag en al deze dingen zo voor mijzelf overdacht. Hè, toen dacht ik van ja, dat is toch wel overweldigend. Die genade van God. Dat is zo groot. Daar kun je met je verstand niet bij. Gelukkig hoeft dat ook niet. Want je hoeft het niet te begrijpen. God vraagt alleen maar geloof. En wij kunnen daar niets aan toevoegen. Nee, nee. En die ontvanger van genade, weet u, die moet zich ervan bewust zijn en gaan beseffen dat hij vanuit zichzelf onwaardig is. Ja, en als je dat beseft, dat je inderdaad zondig bent van nature, dan wordt die genade groter in je leven. Paulus die zegt in de Efezebrief, en we hebben dat gelezen met elkaar, in dat tweede hoofdstuk, Efeze 2, even bijpakken weer. Ja, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. De Bijbel geeft niet zo'n positief plaatje van u en mij. Nee. Maar dan komt het in vers 4, en dat vind ik zo prachtig, en ik heb het in mijn Bijbel geel onderstreept, gearseerd. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Ja. Dat is wat de kleine lettertjes van de schrift ons laten zien als het gaat om de genade, beste mensen. En wat is dat mooi? Genade Gods zo rijk en vrij. En die genade, die ontvang je om niet. Ja. Door de verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. En dat maakt dat de Heer God u en mij ziet als heilig, als onbesmet, als onberispelijk. En ook dat vind ik zo'n kostbare gedachte. Want ik ken mijzelf. En ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Nee. Ik kan met Paulus inderdaad zeggen, ik ellendig mens. Ja. Ja. Ik heb het misschien wel eens vaker genoemd. Er zat 28 keer in Romeinen 7 het woordje ik. 28 keer. Ik als een aanduiding voor de oude mens. Paulus wilde zo graag het goede doen. Hij wilde zo graag God behagen. maar het brak hem bij de handen af. Nou, dat herken ik wel. Ook in mijn leven. Ja. Ja. Alleen dan komt hij tot die uitroep aan het eind van Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? En dan zegt hij, Gode zij dank. Door Christus Jezus, onze Heer. Ja. Wat geweldig is dat. Ik had gistermiddag nog een begrafenis van een broeder. Het heeft een goede vriend van mij. En die had een beetje de liturgie ook klaargemaakt. En hij was kreupel, de beste man. Hij was mank door een auto-ongeluk. En hij had wat teksten opgezocht, onder andere uit 2 Samuel 9... 7 vers 9 of 9 vers 7. Over Mephibosheth, die was kreupel aan beide voeten. Was verlamd. En hij schreef op een gegeven moment in zijn afscheidsbrief: hinkend ging ik door het leven. Ja. En hij haalde die tekst van Mephibosheth aan. En zo ging hij verder in zijn verhaal, de hele brief. En dan kwam hij bij Romeinen 7 uit. Ik ellendig mens. Hij wist zich een gevallen zondaar. Verlamd in geestelijk opzicht aan beide voeten. Alleen hij eindigde in zijn brief. Gode zij dank door Christus Jezus onze Heere. Hij wist, dat is zijn verlosser. Dat was zijn zaligmaker. En daar heeft hij ook van getuigd in zijn leven. En dat mogen ook wij doen. Je mag uitkomen inderdaad bij Romeinen 7, bij die ellendige mens. Maar aan het eind mag je gaan zien, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? Jawel, alleen de Heere God zelf. De Heere Jezus Christus. Ja. Alle mensen hebben gezondigd, hebben we gelezen. En ze derven de heerlijkheid van God, broeders en zusters. En toen ik dat zo vanmorgen nog eens weer overdacht, toen moest ik ook denken aan Exodus 33. Wilt u met mij naar Exodus 33 gaan? Want ook daar wordt namelijk gesproken over genade. Exodus 33. Dat is een bekende geschiedenis. Dat gaat over Mozes, die is bij het volk Israël. Dat volk wat nog wel eens murmureerde. En dan was er weer geen brood. En dan voorzag God in manna. Of er was geen water. En God voorzag in water of in vlees. Hè. Maar het was een hardnekkig volk. En dan op een gegeven moment, dan gaat Mozes de berg op. En u kent de geschiedenis. Dan ontvangt hij daar de woorden van God. Hè, de 10 woorden. Stenen tafelen. En dan daalt hij af van die berg. En wat is er dan gebeurd daar in het dal? En hij hoort al het gejubel en het geruis en gedoe. En hebben ze daar 2 gouden kalveren gemaakt. Ja. Ze wilden een zichtbare God. En Mozes die wordt dan toornig. Hij ziet met verdriet wat daar gebeurd is. Hij gooit die stenen tafelen stuk. En dan zijn ze in een impasse van hoe moet het nu verder. En dan staat er in Exodus 33 vers 12. Toen zeide Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Dat zijn mooie Bijbelversen, als u het mij vraagt. Hier zien wij Mozes, de middelaar, die met God spreekt. Hij had gemeenschap met God. Nou, dat kan alleen als je leeft vanuit genade. Als je leeft vanuit de genade van God, dan heb je dus ook gemeenschap met God. Dat had Mozes ook in dit gedeelte. Gemeenschap met God. En dan zegt hij: nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Er zijn een paar dingen die me ook nu weer opvallen, nu ik dit zo lees. In de eerste plaats staat er in vers 12b, ik ken u bij name. Mooi is dat, hè? Ik ken u bij name. En dat zegt God niet alleen tegen Mozes, maar ook tot u. Tot u, tot mij vanmorgen. Wij zijn door God gekend. Ja. Misschien niet onbekend als ik dit uitspreek, maar nu ik het uitspreek en ook weer tot mezelf laat doordringen, ja, dat is toch wel fijn, hè? Dat je dat mag weten. God is niet zomaar een of ander abstract begrip of zo. Nee, met een hart vol liefde. En hij kent u bij name. Ja. Psalm 139. Hou Exodus erbij. Want daar kom ik zo weer terug. Maar Psalm 139, dat is ook een hele mooie psalm. En er zijn ook hele mooie versen staan daar. Want dan zegt hij: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Ik ken u bij name, zegt hij tegen Mozes. En David zegt: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten, mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd, want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Dat is mijn God. Dat is uw God. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij kent ons bij name. Hij kent uw zitten, uw opstaan, uw gaan, uw liggen. Met alle aspecten van uw leven is de Heere bekend, broeders en zusters. Ja. Er staat zelfs nog: gij omgeeft mij van achteren en van voren en uw hand is op mij. Nou, die God, die gaat met u mee, vandaag, morgen. En daarom is het ook zo machtig waar, onze hulp en onze verwachting mag elke dag zijn van de Heere. Die ook u en mij gemaakt heeft. En die niet laat varen het werk wat hij in uw leven, in mijn leven, in ons leven is begonnen. En dat leven, dat loopt uit op heerlijkheid. Allen hebben wij gezondigd en wij derven de heerlijkheid. Maar het loopt uit op heerlijkheid, omdat wij om niet gerechtvaardigd zijn. Dan zeg ik hier nog dit gedeelte in Exodus 33. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, vers 13, maak mij toch uw wegen bekend. Dat is ook iets moois, hè? Heer, ai, maak mij uw wegen, heb ik geleerd op de lagere school. Psalmversje. Ja. Het eerste psalmversje was: opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Ik zie de ouderen knikken. Wat is vandaag nog gedaan trouwens op school? Zijn je nog kinderen, leer je een psalmversje? Nou, ik hoor helemaal geen ja. Of die kinderen zitten boven misschien. Toch wel, hè? Ja, we zeggen in Sliedrecht, dat moet toch wel, hè? Stel je voor, zeg. Ja, nou ja, dat is wel heel kostbaar, hè. Ik ken ze ook nog van school. Wij moesten op maandagmorgen altijd een psalmversje opzeggen en op vrijdag een tekst leren. Nee? Nee, zie, bij ons was toch beter, hè. Ja, ja. Ja, maar toch zijn er heel veel teksten die je kent van die tijd. Ik heb winter voor alle richteren, moest ik op school leren. Kent u alle richteren zo opdreunen? Wie kan dat? Ja, dan ben ik dus de enige. Otniel, Heut, Samuel, Barak, Deborah, Gideon, Tola, ja. Nou ja, zo zie je hoe belangrijk dat is, hè? Om tekst, u ook nog? Ja, goed zo, broeder, hè? Gelukkig. Ja, ja. Maar dat is wel heel waardevol geweest. Want ja, dat wat je vroeger dan zo geleerd hebt, dat blijft dan toch hangen. En ook hier staat dan, hè, maak mij uw wegen bekend. Heer, ai, maak mij uw wegen. Ja. Als je de genade van God in je leven hebt leren kennen, en je gaat leven vanuit die genade, je gaat staan in die genade, dan heeft dat ook tot gevolg dat je Gods weg leert verstaan.
Ja.
Ja. Dan mag je ook gaan zien, het is zo machtig waar, al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? En dan zegt Mozes ook nog, bedenk toch dat deze natie uw volk is. En dan gaat het over Israël. Maar overdrachtelijk, wij zijn ook het volk van God. Dat wil zeggen, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daar zijn wij geplaatst. Wij zijn net als Israël afgezonderd. Er staat ook hier, vers 16b, immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken.
Ja.
Israël is afgezonderd, maar de gemeente is ook afgezonderd. Wij zijn namelijk geheiligd, apart gezet in Christus Jezus. En vers 16, dat is ook heel mooi. Daar staat, waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben dan doordat gij met ons medegaat.
Ja.
Weet u, dat zijn teksten die zou je eigenlijk moeten onderstrepen in je Bijbel. Als je nou genade van God hebt leren kennen, hebt gevonden, dan mag je weten dat hij met je meegaat.
Ja. Ja.
Ja, ik zei het aan het begin al. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Hij gaat met u mee. Na deze dienst. Als u naar huis gaat. En morgen. Als je naar het werk gaat of naar school gaat of waar je ook maar geplaatst bent. In je gezin, in het huis, vult u maar aan. Hij is er altijd bij. Hij gaat met ons. Die genade van God is zo groot. Ja, inderdaad, zegt Paulus. Hij spreekt in superlatieven. Hè? Hij zegt de overweldigende rijkdom van zijn genade.
Ja. Ja.
Als je daar ja, zo weer over nadenkt, dan word je er stil van. Dan kun je eigenlijk alleen maar tot aanbidding komen. Dan zou je, we gaan dat niet doen, maar dan zou je eigenlijk zeggen van mensen, we stoppen nu en we gaan allemaal op onze knieën en we gaan stil worden voor God. Voor die genade van God. En hem danken voor die rijkdom van zijn genade. Wat er ook nog staat in vers 18, in vers 17, omwille van het verband, en de Heere zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt, zal ik doen. Omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Nou, hij wel even genoemd. Maar hij zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ja, in Romeinen 3 lazen wij dat we de heerlijkheid van God missen. Vanwege de zonde. Maar Mozes zegt, Heere God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En dan zegt hij, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. De Heren zeide, zie bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken. Totdat ik ben voorbijgegaan, dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Nee, nou goed, dat had God ook al gezegd, hè, dat het voor een mens niet mogelijk is om de heerlijkheid, om het aangezicht van God te zien. Maar wat doet God dan? Dan plaatst God Mozes in de rots. En de rots is een beeld van Christus. Hij plaatst hem in de rots. Zie, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan, wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat. Niemand heeft ooit God gezien, dat is onmogelijk. Alleen God heeft zich geopenbaard in de rots. voor u en mij in Christus. Ja. En Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Heere God. En daarom kunnen wij ons een beeld maken, vormen van God. Als we zien wie Christus is. En Christus ontdek je in de schrift. En als je in de schrift hem leert kennen, dan wordt als het ware een tipje van die sluier opgelicht. Mozes zegt, doe mij uw heerlijkheid zien. Ja. Paulus zegt, we hebben allemaal gezondigd en wij derven de heerlijkheid van God. Maar we worden om niet gerechtvaardigd. Weet u, die heerlijkheid van God, broeders en zusters, die is verbonden ook aan de genade van de Heere God. Want wij zullen namelijk delen in die heerlijkheid. Want wat zegt Romeinen 5? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Wat zei die predikant vanmorgen op de radio? Genade en vrede zij u van God de Vader. Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Ja. Wij hebben daar deel aan, nu al door het geloof. En dat geloof, dat zal overgaan in aanschouwen. Wanneer? Wel, als wij ontslapen. Als wij ontslapen. Bij het leger des heils is het zo, als iemand daar overlijdt, dan staat er vaak boven de rouwkaart, bevorderd tot heerlijkheid. Ja, bevorderd tot heerlijkheid. Dat zijn wij nu al door het geloof. Ja. En straks, dan gaat dat over in aanschouwen. Wij roemen in de hoop op zijn heerlijkheid. Wij zullen straks in die heerlijkheid van God geopenbaard worden. Wel eens vaker gezegd ook hier, hè, Romeinen 8, dat we straks als zonen van God geopenbaard worden. Een oude broeder Kits, de ouderen, zal die naam nog wel wat zeggen, die hoorde ik ooit een keer zeggen, heb ik hier ook wel eens genoemd, dat de gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. Straks wordt in de gemeente de genade van God tentoongesteld aan deze wereld. En dan zal deze wereld gaan zien in u en mij die overweldigende rijkdom van zijn genade. Maar ook dat wij inderdaad al deel hadden aan die heerlijkheid. En lieve mensen, als wij nou met Christus opgewekt zijn, en dat ben je als gelovige, ja, dan zegt Paulus, zoek dan de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Geweldig is dat. En daarom, vandaag, morgen, elke dag van ons leven, onze hulp, onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen.